NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Jan Mom.
Een hele goede middag. Zonder Kees Boman deze week, maar wel met drie gasten. We gaan het hebben over werk, of misschien wel het gebrek eraan, en of werk ook gelukkig maakt. Komende week debatteert de Tweede Kamer, namelijk met minister Asscher en staatssecretaris Kleinsma, over de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. En dat PvdA-tweetal ligt behoorlijk onder vuur. Niet alleen van de oppositie, maar ook coalitiepartner VVD. Vakbonden en anderen zijn kritisch over het beleid om meer mensen aan een vaste baan te helpen. Daarover ga ik het hebben met PvdA-Tweede Kamerlid Roos Vermeij, CDA-Kamerlid Pieter Heerma en ook de gast is Arjen Vliegendhart, Amsterdamse SP-wethouder voor werk, inkomen en participatie. Daarmee ook verantwoordelijk voor de bijstand, waar we het ook over gaan hebben. En over de tegenprestatie, over bijverdienen en de vraag natuurlijk hoe zaligmakend werk is. Tegen luisteraars zeg ik, als u klachten of complimenten hebt, dan kunt u die kwijt op hashtag Kamerbreed. U kunt ons ook volgen op Facebook en zien kunt u ons ook op het themakanaal NPO Politiek of op kamerbreed.nl. En dan starten we met een paar actuele zaken uit andere media.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Om te beginnen de Volkskrant. Die heeft gisteren schreven ze er ook al over en vandaag opnieuw. De PVV van Geert Wilders bestaat 10 jaar. En er is een gedetailleerd verhaal over beveiliging. Die, zoals wij allemaal weten en bijna dagelijks kunnen zien, zeer intensief is, al heel erg lang terug zat. Als hij ergens naar de toilet moet, staat er een man voor de toiletdeur. Noem maar op. Maar een opvallend element nu in dit verhaal is onder andere dat die dreiging volgens beveiligers niet constant is en dat er in beveiligingskringen blijkbaar bij tijd en wijle wordt geopperd om die beveiliging te verminderen. Alleen zegt dan zo'n beveiliger, er is geen politicus die het aandurft om te beslissen die beveiliging terug te draaien. Dus het is makkelijker om te besluiten, iemand loopt gevaar, we gaan hem of haar beveiligen. Maar het ligt heel gevoelig, en misschien ook wel juist in verkiezingstijd, om te zeggen, nou, het kan wel een tandje minder. Mevrouw Vermeij van de Partij van de Arbeid, kunt u zich daar iets bij voorstellen?
Jazeker. Ik weet ook niet of de politiek daarover zou moeten gaan, over het terugschroeven van beveiliging. Het lijkt mij dat we daar diensten voor hebben die daar beter voor geëquipeerd zijn. De dreiging is in zijn algemeenheid toegenomen. Hoorden we gisteren trouwens ook weer. Geert Wilders moet dat, denk ik, als persoon ongelooflijk voelen. Daar kunnen wij geen voorstelling van maken. Maar we merken het ook zelf in de Tweede Kamer dat die beveiliging wordt opgeschroefd.
Die juist wordt opgeschroefd omdat de dreiging in het algemeen, zegt u, toeneemt. Meneer Vliegendhart, maar dat besluit van de politiek, dat als je het advies krijgt van, nou ja, het kan een tandje minder, dat je dan toch moet meewegen hoe dat gevoelig ligt als je dat doet. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
Ja, kijk, politici zijn net gewone mensen. En die denken natuurlijk ook, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er dan toch iets gebeurt. In Amsterdam zien we dat ook. De beveiliging van synagoges, de Hollandse Schouwburg. Dat zijn, ja, als je eenmaal daar gaat beveiligen, dan weten mensen ook van dat het er staat. En dan wordt het natuurlijk ook best lastig om op een gegeven moment die beveiliging weer af te schalen. Zelfs als je vaststelt dat het echte gevaar misschien wat meer geweken is dan je aanvankelijk dacht.
Ja, meneer Heerma?
Ten eerste sluit ik aan bij mevrouw Vermeij. Het is een hele goede zaak dat de politiek hier niet over gaat, maar dat we veiligheidsdiensten hebben die daarover besluiten.
Ja, maar het idee is, als die veiligheidsdienst adviseert, doe maar een tandje minder, dat je als politiek dan dat niet durft.
Ja, wat volgens mij hier, wat we ook niet moeten vergeten, is dat we de afgelopen 10 jaar ook gezien hebben dat er aanslagen gepleegd worden die niemand aan zag komen. Dus om nu een beetje gemakkelijk ervan uit te gaan dat dreiging wel weg zou zijn, dat vind ik ook. Volgens mij is dat niet verstandig.
Maar als het geadviseerd wordt door de veiligheidsdiensten?
Ik weet niet. Ik bedoel, ik weet niet wat er geadviseerd wordt. We hebben dat geregeld via veiligheidsdiensten en een minister die daar besluit over neemt. Dat gebeurt niet in debatten in de Tweede Kamer. Dat lijkt me zeer terecht.
Zeker.
En we weten ook allemaal, met al die aanslagen die er geweest zijn de afgelopen jaren, weten we dat het een reële dreiging is. En laten we dat vooral niet vergeten.
Ander bericht. Er komt weer een nieuwe politieke partij bij. Het wordt dringen, sowieso al. Geen Peil, dat is de bekende site die tot het Oekraïne-referendum heeft geleid. Columnist Jan Dijkgraaf is daar ook actief in. En die wordt als lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Geen Peil genoemd. Zou maandag bekendgemaakt worden. Fijn, zo'n nieuwe partij erbij, meneer Heerma?
Ja, inmiddels zijn we op het niveau dat er elke week wel een nieuwe partij bij komt. Ja. Daarnaast zie je deze periode een record aantal afsplitsingen in de Tweede Kamer. Ja, ik weet niet of het uiteindelijk voor het beeld van de politiek helpt dat je zoveel afsplitsing en zoveel nieuwe partijen hebt.
Ja, meneer Vlierendhart.
Ja, ik zou ze van harte welkom willen heten. Kijk, we gaan naar verkiezingen toe. Daarin geldt dat iedereen die zijn stem wil laten horen dat ook moet kunnen doen. Dat geldt ook voor Geen Pijl. Ze zijn in staat om te mobiliseren en mensen in beweging te krijgen. Dat hebben we met het Oekraïne-referendum gezien. En ik vind dat elke nieuwkomer gewoon eerlijk de kans moet krijgen om mee te doen. Het is niet aan de gevestigde partijen om te zeggen het is nu wel genoeg geweest. De deur gaat dicht voor nieuwkomers.
U bent niet bang voor concurrentie.
Bring it on.
Ja, mevrouw Vermeij.
Ja, ik zou ook zeggen van harte welkom. Er zijn echt heel veel partijen. Het wordt overigens wel, zeg ik daarbij, bijna een paradox. Mensen vragen om hele eenduidige antwoorden en hele eenduidige oplossingen. Maar zoals we weten, in onze levendige Nederlandse democratie hebben we met heel veel partijen te maken. En dat betekent dat je per definitie altijd met veel mensen om de tafel zit.
Dus wordt het niet eenduidiger?
Die wens van mensen die ik heel veel vaak spreek en de realiteit, daar zit toch nog wel een...
Nou ja, er zijn ook mensen die zich wel zorgen maken over de toename van het aantal partijen. Bijvoorbeeld recent was oud-D66-kopstuk Jan Terlouw bij De Wereld Draait Door te zien. Laten we even een klein stukje uit zijn toespraak die hij daar mocht houden beluisteren.
En we hadden natuurlijk kritiek op de regering en we vonden dat de dingen anders moeten. Maar we wantrouwden ze niet. De regering had moreel gezag in die tijd. En nu is het 2016 en er zijn heel veel dingen veranderd. De overheid vertrouwt ook de bevolking niet meer. Alles wordt dicht geregeld. Als de burgers zich maar keurig aan de regeltjes houden, dan is het oké. Een eigen initiatief, een eigen verantwoordelijkheid nemen wordt helemaal niet op prijs gesteld. Lijsten invullen. En als die kloppen, dan is het in orde. En de burgers vertrouwen ook de politiek niet meer. Er zijn 6 fracties in de Kamer, 6. Van mensen die uit hun programma en uit hun fractie zijn gestapt en zijn blijven zitten. En wat denk je dat de bevolking daarvan vindt? Dan zegt de bevolking, zie je wel, de politiek is onbetrouwbaar.
Ja, mevrouw Vermeij, u zegt leven de democratie, iedere nieuwe partij welkom. Maar Jan Terlouw zegt, ja, maar dat leidt tot minder vertrouwen.
Ja, dat is wel heel kort door de bocht gedefinieerd om uit dit verhaal
te destilleren.
Want we hebben in dit land ook gewoon rechten. En ik, ja, hoe lastig dat soms ook is, als je eenmaal gekozen bent zonder last of ruggespraak en je kunt het niet meer vinden met je eigen partij, dan kun je blijven zitten in dat huis. Hoe lastig, en ik leg het elke keer uit hoe dat werkt en hoe dat in dit land gaat. Ik vond de eerste fragment wat u liet horen, vond ik interessant. Dat ging over het vertrouwen wat mensen hebben in de overheid en wederzijds of de overheid in staat is om naast mensen te gaan als het ook om hun problemen en hun oplossingen gaat. En ik vind dat een debat wat we bijvoorbeeld hier aan tafel best zouden kunnen voeren.
Want onderschrijft u dat is afgebrokkeld?
Nou, ik denk dat we een slag aan het maken zijn om dat weer te herstellen en dat we er nog lang niet zijn. Als ik één concreet voorbeeld mag geven, want volgens mij gaat u dat aan mij vragen dan. Als we kijken naar hoe burgers met instanties worden geconfronteerd in veel gevallen, of het nu het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of iets anders heet, zijn we er wel in geslaagd vorig jaar geld vrij te maken voor het eerst om weer eens aan persoonlijke begeleiding te doen. En dat is mij echt uit het hart gegrepen, omdat mensen gewoon met vragen zitten en niet als een nummer via de e-mail behandeld worden.
Ja, toch, meneer Vlieger, dat even die toename van het aantal partijen, de afbrokkeling, ja, en de mensen die in de Tweede Kamer blijven zitten, ook als ze niet meer in de partij blijven.
Ja, dat laatste vind ik me schokken. Dat is echt heel raar. We kennen in Nederland partijen. Die worden gekozen. En inderdaad, het klopt staatsrechtelijk wat mevrouw van mij zegt. Die worden zonder last of ruggespraak gekozen. Tegelijkertijd geldt wel dat ze op het ticket van die partij worden gekozen.
Zeker.
En dat ik ook vind dat er enige loyaliteit ten opzichte van die partij mag worden betracht. En dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment zegt van, luister, ik ben het er niet meer mee eens. Maar dan hoort er ook bij dat je ballen hebt. En je zetel ook gewoon keurig inlevert.
Dat je ook vertrekt eigenlijk.
Ja, dan kun je best op jezelf beginnen. En dan ben je weer keurig aan de start bij de volgende verkiezingen. Maar dat vind ik echt iets anders dan wanneer Geen Pijl zich meldt en zegt, wij gaan proberen zetels te veroveren.
Nee, maar u bent het mee eens?
Ja, ik had het net ook al over al die afsplitsingen. Ik vind dat enorme toegenomen fenomeen van zetelroof. 6 fracties, dus inderdaad, zoals de heer Terlouw zegt. Het begint iets ridicuuls te krijgen. Het schaadt het beeld van de politiek. Het schaadt ook de werking van de democratie. Als iedereen zich maar afsplitst, dan wordt er helemaal geen meerderheden meer gevormd. En een aantal van deze partijen in het parlement die zich afgesplitst hebben, die beginnen zich ook gewoon daadwerkelijk in het democratische proces te misdragen op een manier die ook niet constructief is.
Zoals?
Nou, ik vind een voorbeeld, en dat is een voorbeeld waar wij ons CDA afgelopen week behoorlijk druk over gemaakt hebben, is hoe de twee afgesplitste oud-PvdA'ers, Kuzu en Özturk, zich onder de vlag van Denk gedragen en collega-kamerleden van Marokkaans-Nederlands of Turks-Nederlandse afkomst wegzetten in filmpjes en etnisch profileren. Dat staat haaks op alles wat deze partij voor zegt voor te staan.
U hebt het over een CDA-collega?
Het gaat hier, in het laatste geval om een CDA-collega van mij die aangepakt is, maar eerder is Marcouch ook op een hele nare manier door deze heren etnisch geprofileerd. De Kamerleden worden eruit gepikt omdat ze een Marokkaanse of Turkse oorsprong hebben. Hun ouders of grootouders naar Nederland zijn gekomen.
Uw collega stemde tegen de Palestijnse staat, geloof ik.
In dit specifieke voorbeeld gaat het om een Kamerlid van het CDA die net als de rest van het CDA tegen een motie stemde die zei, er moet een Palestijnse staat onmiddellijk erkend worden. Daar mag je van over mening verschillen, maar om dan dit Kamerlid eruit te pikken omdat hij Nederlands-Marokkaans is, Marokkaanse Nederlander is, dat vind ik, als de PVV dat doet, vind ik het niet kunnen. Maar dat Denk het doet, dat doet nog een laagje hypocrisie erbovenop.
Mevrouw, voor mij is het mee eens. Zie ik al, meneer Vliegend Hart.
Ja, ben er
mee
eens, want we hebben ook...
Sorry.
Ik dacht, ik houd even kort. Ondervonden. We hebben overigens, wat ze tegenwoordig ook vaak doen, is moties die al ingediend zijn, aangenomen zijn, een jaar later opnieuw indienen. Ik vind dat ze in veel gevallen ook de kloven verdiepen in plaats van
verkleinen. Meneer Vliegend Hart.
Ja, politiek gaat over politiseren. Dus ik vind dat je dat doet, dat is prima. Maar als je het zo doet dat je eigenlijk op de etniciteit en niet meer op de politieke opvatting van mensen eruit haalt.
Zo is het.
Dan ben je raar bezig. Dan ben je raar bezig, zeker als je een partij bent die zegt dat je tegen discriminatie en tegen racisme bent. Precies. Practice what you preach.
Eensgezind. Dit was het mediaoverzicht.
Dit is Kamerbreed met Jan Mop.
De gast PvdA-Kamerlid Roos Vermeij, Pieter Heerma van het CDA, lid van de Tweede Kamer. Arjen Vliegendhart, SP-wethouder in Amsterdam. Werk, inkomen en participatie in zijn pakket. Mevrouw
Sociale
Vermeij,
zaken noemen we dat in Amsterdam.
Sociale zaken, gewoon makkelijker. Oké. Okay. Mevrouw Vermeij, u bent al 10 jaar Tweede Kamerlid. Een mooi rond getal.
Ja.
Horloge gekregen nog?
Nee hoor.
Niet? Maar u komt niet meer terug, hè, na de verkiezingen.
Dat klopt. Ik vind het werk fantastisch. Dus even goed. En het is echt het mooiste werk wat je kunt doen. Ik zou graag hier een vol uur praten over wat je allemaal zou kunt bereiken als Kamerlid en wat je tot stand kunt brengen, echt. Maar ik vind het voor mezelf goed om ook andere kanten.
Voor uzelf?
Ja.
Want het is toch, je wordt er een beetje eenzijdig van als je te lang in die Tweede Kamer zit?
Nou,
zeg maar eerlijk.
Je leert enorm veel. Je kunt ook enorm veel leren. Het is ook wel een vak waarbij alles op je af komt. Dus je vanzelf is het druk. En je bent Kamerlid en iedereen vindt het interessant. Laat ik nu maar eens gewoon in alle bescheidenheid ergens anders mijn werk doen. Voor de publieke zaak het liefst.
Wat gaat u doen?
Dat weet ik niet. Nog niet.
Dus het ligt nog open.
Ja, we hard werken tot 15 maart. Hard campagne voeren ook. Ja. Heb ik echt ontzettend veel zin in. En daarna gaan we het zien.
Heel veel succes bij wat u dan ook gaat doen. Meneer Heerma, heel gezond om soms weer eens die kamer uit te gaan.
Ja, ik vrees dat ik u moet teleurstellen. U kijkt me hoopvol aan. Nee, ik zit pas 4 jaar in de Kamer. Dit is mijn eerste periode. Ik heb mij vanwege diezelfde liefde voor het politieke vak en alles wat je tot stand kunt brengen als Kamerlid met volle overtuiging opnieuw gekandideerd. En ik ben blij dat ook onze leden mij een mooie plek op de lijst gegeven hebben.
U bent omhoog gegaan van 11 naar 7. Wat is eigenlijk de positie van het CDA in deze verkiezingen? Want als we naar de peilingen kijken, de PVV wordt misschien wel de grootste. VVD wordt heel erg groot. Lijkt vooral een tweestrijd te worden. Waar staat het CDA? Wat zijn de kansen van uw partij?
Ik ben erg optimistisch over die kansen. Ook vanochtend nog een groot artikel in een van de ochtendbladen over dat steeds meer mensen juist het gevoel hebben met al die polarisatie die in de politiek gaande is, al het neoliberale verhaal, het individualisme boven het wij. Dat er steeds meer mensen zijn, ik ga toch weer CDA stemmen. Ik hoor dat ook steeds meer. En ik ben dus heel optimistisch dat we een goede uitslag aan de ruip
hebben. Ja, en want dus, ik weet niet of ik een grote verhaal in het Algemeen Dagblad doel, maar dat gaat over Buma en Rutte.
Dat was ook een verhaal inderdaad. Ik bedoel NRC.
Maar die kunnen het niet zo leuk vinden samen. Ik geloof dat Rutte Buma een pruilende peuter heeft genoemd. Wat betekent dat voor de coalitiekansen?
Nou, ik heb geen idee wat de coalitiekansen van wie dan ook zijn na 15 maart, want niemand heeft een glazen bol. Maar dit artikel in het AD, waar u aan refereert, dat zet twee verschillende persoonlijkheden neer. De altijd buigzame Rutte die heel graag het ene belooft en dat het andere doet. Versus de, ik geloof dat lode deur voor Buma gebruikt wordt. Iemand die als hij iets zegt, dat ook vindt en daaraan vasthoudt. Ja. En ik denk dat Nederland wel wat minder van het eerste kan gebruiken en wat meer van het tweede.
Dat verbaast me nou niks. Meneer Vliegertraat, u staat op de kandidatenlijst voor de Socialistische Partij. Ja, nummer 44.
Zelfs met één plek gestegen ten opzichte van 4 jaar terug.
Gefeliciteerd. Dus,
dat is heel mooi.
Maar wat gaat u doen als u met voorkeurstemmen gekozen wordt?
Dan blijf ik wethouder in Amsterdam.
Oh.
Want ik vind namelijk dat ik die klus graag af wil maken. Ze hebben mij gevraagd om onderaan de lijst wat aan de regionale diversiteit te doen. Daar past een wethouder uit Amsterdam ook gewoon keurig.
U bent lijstduwer, zoals dat heet.
Ik duw een lijst. En we zijn wel heel hoopvol als socialisten. Maar 44 zetels lijkt ons wel erg ruim bemeten bij de aankomende.
Jawel, maar u wil als SP toch wel regeren?
Jazeker. Jazeker, maar,
dus dan wordt er een beroep op u gedaan om minister van Sociale Zaken te worden?
Er zijn heel veel competente leden in onze partij. Ik heb een grote voorkeur aan om gewoon in Amsterdam te mogen blijven.
Ook dan? Ook als ze zeggen kom in het kabinet?
Drie jaar geleden ben ik uit de Eerste Kamer. Ik ben van dezelfde lichting als mevrouw van mij. Ben ik naar Amsterdam gegaan, juist omdat het me trok om heel concreet in de grootste stad van Nederland de hand aan de ploeg te mogen staan. Ik heb het geweldig. Naar mijn zin. Daar gaan we straks nog over hebben.
Het is opgenomen en uitgezonden. Ja, dus en daar
wil ik graag blijven.
Goed, tot zover even dit deel.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Komende week namelijk wordt de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid behandeld in de Tweede Kamer. En een van de grootste kranten nog steeds, geloof ik, opende deze week. Donderdag was het met de kop banenbeleid mislukt. Artikel daaronder waarin geschreven wordt over werkgevers die kritiek hebben. De vakbond die kritiek heeft. VVD, coalitiegenoot, heeft kritiek. En mevrouw van mij, uw partijgenoten op dat ministerie, minister Asscher, staatssecretaris Kleinsma, is het blijkbaar niet gelukt om, zoals zij zeiden, vast minder vast en flex minder flex te maken. Waar is dat misgegaan?
Nou, allereerst zou ik willen zeggen dat we iedere maand op dit moment 13.000 extra banen krijgen. En we sinds 2014 nu zo'n 250.000 extra banen in dit land hebben. En we hebben inmiddels buitenlandse delegaties ontvangen om te laten zien hoe goed het hier gaat.
Het is helemaal niet mislukt bedoeld. Het gaat hartstikke goed.
Overigens denk ik dat de heer Vliegendhart daarover mee kan praten. Want er komen ook ongelooflijk veel mensen in Amsterdam kijken hoe goed het daar gaat. Zijn we er dan? Nee. We zijn er nog zeker niet. Zijn er nog veel mensen werkloos? Jazeker, er zijn nog veel te veel mensen werkloos.
Nou ja, toch even, als u zegt het gaat zo goed, nou laten we dan meteen maar even gaan luisteren naar bijvoorbeeld MKB-voorzitter Michael van Stralen, die een half jaar geleden dit zei over die wet.
Wij geven nieuwe medewerkers geen vaste contract. En dat betekent dus heel veel flex, een toename van flex. En niet zoals we dat beoogd hebben met elkaar in het sociaal akkoord, dat vast minder vast zou worden.
Ja, dat klinkt toch heel anders.
Ja, dat klopt. Dat dit heel anders klinkt. Dan zou ik het volgende over willen zeggen. De werkgevers en werknemers met het kabinet hebben na het regeerakkoord in 2012 besloten om een sociaal akkoord te sluiten. En de wet werkenzekerheid is daar een uitvloeisel van. Dat is een vertaling van dat akkoord waar de heer Van Stralen ook aan tafel zit. Het goede nieuws wat de heer Van Stralen zegt is dat hij het niet goed vindt dat er zoveel flexers in dit land zijn. En volgens mij is dat een aanklacht.
U weet het wel goed om te draaien naar goed nieuws.
Ja, maar dat wil ik ook zeker doen. Omdat we met invoering van deze wet, die per 1 juli 2015 is ingevoerd, inmiddels ook wel weer een paar stappen hebben gezet. Maar wij nog steeds zien, en ook de Partij van de Arbeid zien, en als u het verkiezingsprogramma ook leest, dat we in dit land nog een kloof hebben te dichten. Dat we daarvoor plannen ook op tafel leggen. En dat is niet alleen de wetwerkzekerheid.
Ik hoor het optimisme van minister Asscher, die ook steeds zegt, het komt wel goed. Meneer Vliegendhart, komt het goed?
Nou, ik heb wel de indruk dat we soms in een parallele samenleving leven. Want als ik kijk in Amsterdam, zie ik heel veel werkende minima. Ik heb laatst onderzoek laten doen hoe hun leefwereld eruit ziet. En dan hoor je een verhaal van alleenstaande moeder. Die 5:30 opstaat, naar Schiphol gaat, vliegtuigen schoonmaakt, naar huis komt, de kinderen naar school brengt en naar de volgende flexbaan gaat. En aan het begin van de week niet weet hoeveel uur ze te werken heeft. En dat vind ik echt, dat is de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. Dus ik zou tegen de werkgevers willen zeggen, inderdaad, leveren wat je beloofd hebt.
Mm-hmm.
Maar toch ook even goed kijken hoe we dit nou georganiseerd hebben. Want de verhalen die mevrouw van mij vertelt, ze klinken prachtig. ik zie ze zo weinig terug bij ons.
Meneer Heerma, van het CDA.
Ja, het is natuurlijk heel interessant dat daar waar de afgelopen jaren heel veel kritiek was op de arbeidsmarkt en dat het kabinet daar niet de juiste stappen in zet, dat het verweer was, nee, dat komt door de economie. En als de economie dan aantrekt en er komen weer meer banen is, dan komt het ineens door het beleid. Dus dat vind ik sowieso dubbelzinnig.
Dat er meer banen zijn, zoals mevrouw Vermeij zegt, komt door de economie, zegt u.
De realiteit is dat kabinetten niet banen creëren. Maar die creëren een eerlijke arbeidsmarkt.
Daar heeft het aan ontschoten.
Dat is het grote taboe binnen deze coalitie geweest. Dat de kloof tussen kansrijke en kansarme op onze arbeidsmarkt groter is geworden de afgelopen jaren. Ik denk dat in de eerste deel van deze kabinetsperiode veel van de taboes aan de kant van de PvdA en de minister gelegen hebben. En wat je wel ziet, het laatste jaar is dat het taboe om die arbeidsmarkt te hervormen zodat die eerlijker wordt, is verschoven naar de VVD. Dus dat de VVD kritisch is, gaat wel gepaard met enige boter op een hoofd.
Ja, maar de PvdA zegt u, kan zich niet op de borst slaan dat er banen bij zijn gekomen.
Nee, het is niet heel geloofwaardig om als je jarenlang zegt het groeit niet door de economie, om dan nu te zeggen het groeit wel door het kabinet. Dat is een beetje dubbelzinnig.
Het is allebei waar, dat weet iedereen hier aan deze tafel ook. Uiteraard is de overheid niet de grote banenmotor, maar wel geeft wel randvoorwaarden waardoor de economie kan groeien en kan bloeien. Mm. En ik denk dat dat gebeurd is. Nog even terug naar de heer Vliegendhart. Ik ben het met hem eens.
Oh, dat is ook wel weer grappig. Ja, nee, want hij zei toch iets heel anders dan wat u zei.
Maar ik ga hem ook wel iets terugzeggen. Want de wet werk en zekerheid heeft namelijk ook niet gedaan. In die zin was die wet daar ook niet voor gemaakt om van die drie dubbele flexbaantjes om
af te komen.
Dat is echt waar. En ik denk eerlijk gezegd, kijk, hadden wij daar meer stappen in willen zetten als Partij van de Arbeid? Jazeker. Hebben we er ook in na de wet werk en zekerheid nog pogingen toe gedaan? Jazeker. Er ligt een behoorlijk dik ambtelijk rapport.
Maar het werkt niet.
Over de ZZP'ers. En daar hebben we dus onvoldoende stappen in kunnen zetten.
Maar die wet was daar niet voor bedoeld. En meneer Heerma zegt, het is niet waar.
Dit is inderdaad, als je naar de tijd dat die wet er kwam, zei minister Asscher bij die wet, we gaan iedereen naar een vaste baan toeduwen. Dat was het context van die baan. Dus dat was wel degelijk de belofte dat de arbeidsmarkt eerlijker zou gaan worden. Maar wat we zien, is dat die wet de kloof niet verkleind, eerder vergroot heeft, maar in ieder geval die kloof niet opgelost heeft. En dat is een grote verwijt naar de coalitie. En dat treft ook de VVD, dat op dit moment het gewoon te veel loont om mensen in flexdienst te nemen. Dat heeft met ZZP-problematiek te maken. Dat heeft met loondoorbetaling bij ziekte te maken.
Zeker.
En daar liggen op dit moment, denk ik, bij de VVD nog meer taboes dan bij de PvdA om dat echt aan te pakken. En ik denk dat dat een verwijt is richting de coalitie en richting deze minister. Het gaat niet alleen om banen, het gaat ook om een eerlijke arbeidsmarkt. Iedereen voelt dat hij er op dit moment niet is.
Uw partij heeft er ook mee ingestemd, hè, met die wetwerken, zeker. Even voor de duidelijkheid.
Absoluut. Ja. En ik ben ook niet van je ziet dat D66 en de VVD nu tot de verkiezingsinzet maken dat die wet van tafel moet. Volgens mij is de verkiezingsinzet deels dat de fouten die in die wet zijn verder hersteld moeten worden, maar vooral dat we die agenda rondom loondoorbetaling, rondom ZZP'ers, dat we die agenderen de komende 4 jaar, want dan maken we de arbeidsmarkt eerlijk.
Nou ja. Maar kijk, dat is nou daar de parallele nou samenleving waar ik het over had. Want hier zie ik dus twee Haagse politici kissenbissen wat er met die wet aan de hand is. En ik denk dat de heer Heerma gelijk heeft. Hè? De inzet van de minister is geweest om meer vastwerk te creëren.
En ik als deze tafel over
als we het over eens. Hè? En dus aan de inzet van de minister, nog aan de inzet van de staatssecretaris heeft het gelegen.
Ja, maar
heeft aan het inzicht van de minister gelegen om over hoe je dat nou moet realiseren. Want zolang flex net zo duur is als vast, is het voor werkgevers bijzonder verleidelijk om flex te blijven houden. En dan blijft die flexverslaving in stand.
Dus dat is een betere manier, zegt u, om dat
maakt
te veranderen.
Maakt flex duurder en
maar
goedkoper.
Nog heel even over de vraag of het nou wel of niet werkt. Laten we luisteren naar een uitspraak in september. Was dat van premier Rutte. Die sprak tegenover een zaal voor vol ondernemers over die wet werk en zekerheid.
Dan ga ik je ook eerlijk zeggen dat ik de vraag niet eerlijk kan beantwoorden. Want als ik hem eerlijk ga beantwoorden, heb ik een kabinetscrisis. Maar in algemene zin zijn er altijd dingen die goed werken of die minder goed werken. En dan moet je gewoon altijd bereid zijn naar te kijken. Maar ik moet het in die algemene termen houden. Dat vind ik gewoon correct naar de vrienden op links.
Zou zeggen, wat een bijgoochem als hij dat zo doet. Want ik bedoel, kilo's boter op zijn hoofd en dan weglopen. Dat is raar. Dan kun je van alles doen, maar dan moet je breken.
Ook hier zijn SP en CDA het weer eens, meneer Heerma.
Nou, we hadden het vanochtend al, of eerder in deze uitzending al, over dat artikel in het AD, waarin geschetst werd hoe flexibel Rutte is en wat voor loze beloftes die allemaal doet. Ik denk dat dit Rutte in optima forma is.
Ja, maar hij is
verantwoordelijk voor deze wet. De VVD is 4 jaar lang mede verantwoordelijk geweest voor het feit dat de kloof op de arbeidsmarkt niet gedicht is.
Ja.
En dan goedkoop bij een ondernemersbijeenkomst zeggen, ja, ik zou er wel wat over willen zeggen, maar ik doe het niet, want anders krijg ik een crisis. Dat is echt voor een premier geen sterke
taak. Waarmee hij eigenlijk wel zegt dat het dus mislukt is.
Nou, een week later een brief naar de Kamer stuurt waarin hij zegt dat het niet zo is. Dat hij volledig achter die wet staat.
Ja, want u krijgt van het CDA het verwijt, mevrouw van mij, dat de PvdA mede verantwoordelijk is voor het vergroten van de kloof juist. Terwijl het tegendeel is wat u wilde bereiken.
Nee, niet het vergroten van de kloof. Zo heb ik het niet gehoord van de heer Heerma. We hebben er van alles aan gedaan. De wet aanpak schijnconstructies. Volgens mij door iedereen geroemd en geprezen. De wet werk en zekerheid. De aanpassingen in de wet werk en zekerheid. Om bijvoorbeeld seizoensarbeid weer mogelijk te maken. Maar de heer Heerma heeft gelijk. Als hij zegt, er liggen nog een paar grote vraagstukken. En die hebben onder andere te maken met de prijs van flex. En de prijs van vast, met de loondoorbetaling bij ziekte, met het momentum waarbij met name het midden- en kleinbedrijf echt niet ver vooruit kan kijken en dus ook niet goed kan bepalen hoeveel mensen zij in vaste dienst kunnen gaan nemen. Volgens mij zijn we over de probleemanalyse best een...
Daar moet je naar gaan kijken, zegt u. U zegt niet, de hele wet moet van tafel?
Zeker niet.
Zeker niet, meneer Vliegend had ook niet?
Nee, kijk, het doel van de wet was goed. Meer zekerheid voor mensen. Ja. Het effect is op dit moment voor een heel deel averechts.
Zorgt dat bijvoorbeeld het doorbetalen bij ziekte, dat soort dingen, ja, waar de MKB is een groot probleem, twee jaar doorbetalen?
Je ziet die kleine ondernemers huiverig zijn. En dan moet je die zorg op een serieuze manier weg te nemen. Ik denk dat de strijd voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt een hele lovenswaardig is. Alleen, ik denk dat we gewoon de afgelopen jaren niet ver genoeg gekomen zijn, ondanks de inzet, omdat het verkeerde instrumentarium door de minister
maar wel,
is gekozen.
Wel of niet die hele wet van tafel?
Nou, de wet is al 3 keer aangepast sinds die is ingevoerd. En ook wij gaan nog een aantal fouten uit de wet herstellen in ons verkiezingsprogramma. Zoals dat je na 2 jaar contracten weer op straat moet. Dat moet echt hersteld worden. Maar die wet, dat is niet het belangrijkste probleem op de arbeidsmarkt. Het veel groter verwijt aan deze coalitie is dat ze in onderlinge taboes, en dat is deels het taboe van de PvdA, maar misschien op dit moment nog wel meer de taboes van de VVD, dat de problemen op de arbeidsmarkt op zijn beloop gelaten worden, omdat er negatief uitgeruild wordt. We doen niks aan loondoorbetaling en we doen niks aan ZZP. En de problemen worden groter en groter.
U zei het eerder. Ik wil even naar de bijstand, naar mensen die helemaal geen baan hebben, maar wel een bijstandsuitkering. Hoeveel zijn dat er in Amsterdam, meneer Vliegentaal?
40.000.
40.000. Ja. En het beleid van uw kabinet is dat er...
Nou, niet van mijn kabinet.
Van uw kabinet.
Het Amsterdams College en het...
Van uw college, neem me niet kwalijk. Is, laat ik het anders zeggen.
Begrijp
het beleid van het kabinet is dat er een tegenprestatie geleverd moet worden. Maar uw beleid is dat dat niet hoeft. Maar laten we toch even luisteren naar een voorbeeld dat aansluit bij wat het kabinet wil. Mm-hmm. Uitgelegd door de Rotterdamse wethouder Maarten Struivenberg.
Ik vind het heel belangrijk dat belastingbetalers van wie het geld afkomstig is voor de bijstand weten dat in Rotterdam er wordt gezegd, maar u mag wel iets terugdoen voor die bijstandsuitkering weer in dienst van de maatschappij. En ten tweede merken we ook dat omdat het verplicht is, mensen die er eigenlijk niet zoveel zin in hebben dan toch maar komen. Want ja, het is verplicht. Maar we merken ook dat diezelfde mensen, als ze eenmaal een tijdje bezig zijn in het vrijwilligerswerk, overgrote meerderheid van die mensen zegt, het is eigenlijk toch wel goed dat ik het nu doe. Ik voel me gelukkiger, ik voel me gezonder. Ik heb sociale contacten en ik word gewaardeerd voor wie ik ben en wat ik doe.
Maarten Struivenberg, wethouder in Rotterdam, waar ze dus mensen die in de bijstand zitten daar iets voor terugdoen en daar gezonder en gelukkiger door worden. U zegt, ik kies daar niet voor.
Nee, ik kies daar niet voor. Ik ben het wel met collega Struivenberg eens dat mensen die wat doen gezonder en gelukkiger worden. Dus daar is het Amsterdamse beleid ook echt op gericht. Alleen wij zien niet zoveel in een stok die verplicht vrijwilligerswerk heet. De naam is al mechoggen. Verplicht vrijwilligerswerk. Het kan niet allebei tegelijk. Semantisch kan het niet. En in de praktijk kan het ook al helemaal niet. En ja, daar lopen we tegen de staatssecretaris op. Ik was ook deze week heel blij met het ingezonden stuk van Samson en Pechtold. Die eigenlijk zeiden van, zet dat nou overboord. Dat is het verkeerde frame. En ik hoop ook dat er tijdens de begrotingsbehandeling daar ook gewoon eens een keer een uitspraak richting de staatssecretaris naartoe gaat. En dat ik dan de Partij van de Arbeid, die ik in Amsterdam, ere wie ere toekomt, keurig aan mijn kant vindt als het gaat om het Amsterdamse beleid.
Want wat vraagt u wel van die bijstand, mensen in de bijstand?
Mensen die naar werk kunnen, moeten naar werk. We hebben gewoon mensen reïntegreren richting werk. Maar we zien ook dat er in een groep mensen is die dat niet kunnen.
Hoe groot is die groep van die 40.000?
30.000 mensen, schatten wij in.
Twee derde
van de mensen die in Amsterdam in de bijstand zitten zijn of langdurig ziek, of hebben een beperking.
Die komen gewoon nooit meer aan het
werk. Schrijft
u die niet af dan?
Nee, die laten we op een andere manier meedoen. Want juist die essentie van die tegenprestatie is eigenlijk van, u doet niks en u moet wat gaan doen. Nee, wij zeggen, u kunt wat doen voor deze stad.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk. Wat de meeste mensen ook graag willen doen. Koffie schenken in een buurthuis. Op de sportvereniging wat doen. De samenleving in Amsterdam een beetje socialer en een beetje gezelliger.
Maar niet verplicht maken. En niet met als strafkorting op de uitkering.
De bijstand is veel te laag in dit land. Mensen komen al tekort. Het korten daarvan brengt alleen maar meer ellende. Die mensen zien we terug bij de schuldhulpverlening. Die zien we terug bij de GGZ. Dat is het paard achter de wagen spinnen. En Amsterdam doet het ook qua uitstroom beter dan Rotterdam.
Hoe bedoelt u? Vermindert het aantal bijstandstrekkers?
Vorig jaar was in Amsterdam is het aantal mensen in de bijstand afgenomen, terwijl het in Rotterdam licht is gestegen. Dat komt ook deels door de economie, voordat de heer Heerma erover begint.
Meneer Heerma zat al te kopen.
Het is wel binnen hetzelfde land. Ja. Okay. En dan zie je dus in ieder geval dat de Amsterdamse aanpak economisch gezien niet slechter is dan die van Rotterdam.
Er is al een beetje gras voor je voeten weggemaaid, maar meneer Heerma toch, wat vindt u van het initiatief?
De heer Vliegendhart pakt heel snel een aantal onderwerpen. Die tegenprestatie, daar ben ik veel positiever over. Je ziet een tal van gemeentes dat er inderdaad over de naam discussie geweest is, maar dat toen ze ermee zijn begonnen, er dus ook mensen zijn die mede door de drang van zo'n tegenprestatie wel vrijwilligerswerk gaan doen, wel actief zijn geworden en die daarna dus ook zelf aangeven, ik ben blij dat ik geactiveerd ben, ik doe nu nog meer vrijwilligerswerk dan van me gevraagd werd, en zelfs vanuit daar die opstap naar een baan vinden. Dat is ten eerste over die tegenprestatie. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik vind het tweede deel van het verhaal van de heer Vliegendhart, daar schrik ik een beetje van. Te zeggen dat 2/3 van je bijstandpopulatie niet meer aan het werk kan, dat kan niet de juiste insteek zijn. En wat ik hem in het rijtje niet hoor noemen bijvoorbeeld is hoeveel van die mensen de taal niet goed machtig is. Want als dat de barrière is waarom mensen niet
werken, of
niet werken, dan is er volgens mij een andere inzet te plegen. Dan moet je er wat
even
aan doen en niet accepteren dat ze geen
is dat zo? Gaat
hebben.
Het vooral om taal? Hoor.
Nee, het gaat een heel breed pakket aan dingen wat mensen niet kunnen. En ik nodig
zoals, hier, waarom kunnen die mensen nooit meer aan het werk?
Mensen die grote psychische problemen hebben. Mensen die grote lichamelijke gebreken hebben. Mensen ook van 62 die op hun 50ste werkloos zijn geworden. Die 13 jaar hebben gesolliciteerd. Waar geen werkgever meer de moeite neemt om een brief te beantwoorden. Daar kan de heer Heerma met mij meekomen. Ik laat hem graag gezichten zien.
Wil ik heel eventjes tussendoor van mevrouw van mij. Want uw staatssecretaris zegt ook, zorg dat die mensen een tegenprestatie leveren.
Nee, dat zegt ze ook. We zeggen overigens ook nog iets anders. Hè. Dus maken ook nog wel experimenten mogelijk. Wellicht niet helemaal conform de wensen van Amsterdam. Om te kijken of je nog wat eventueel wat zou kunnen bijdragen.
Dat zijn de uitzonderingen, maar het beleid is tegenprestatie.
Maar het beleid is
sterker nog, Amsterdam mag niet meedoen met de experiment, omdat wij de tegenprestatie niet op orde hebben. En daarvan las ik toch echt in de krant deze week dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid een andere
anders
mening
over
heeft. Dus ik wil graag van mevrouw van mij horen. Hoort u naar bij het kamp Kleinsma of het kamp Samson aankomende dinsdag?
Ik zit in de PvdA-fractie, zoals u weet.
Dat is kamp
Samson, ik zit niet in de regering. Dat is. Ik zit in de PvdA-fractie. En wij voeren al langer druk op, ook op onze eigen staatssecretaris. Dat weet u ook heel goed.
Om die tegenprestatie af te schaffen?
Nee, niet af te schaffen. Niet af te schaffen, maar wel om te kijken
buitenspel te zetten.
Hoe je ook naast, en dan kom ik terug bij het begin, naast mensen kunt gaan staan. Activering is echt ongelooflijk belangrijk. We weten ook allemaal wat het met je doet op het moment dat je een paar jaar dat niet doet. Dan is de weg naar weer aan het werk echt heel lang.
U zegt, je wordt gelukkiger van werk?
Je wordt gelukkiger van werk, ja. Je wordt er ook gezonder van en je wordt er ook nog ouder van.
Daar knikt overigens ook meneer Vliegert hard bij en ik neem aan dat meneer Herma...
Nee, maar ik wil graag ook mevrouw van mij uitnodigen om naar Amsterdam te komen kijken, om te zien wat wij doen om mensen te activeren. Maar dan hoop ik ook
heel
gewoon...
Graag langs.
Ja, nee, dat is echt afgesproken, maar dan hoop ik ook gewoon dinsdag steun van de Partij van de Arbeidsfractie om datgene wat Amsterdam graag wil, namelijk een experiment met de bijstand, ook dat mogelijk te maken.
Ja, maar dat is Haagse.
Die uitnodiging staat,
zeg maar,
dus ik ben ook benieuwd of wat ervan komt. Dat gaan we graag hier horen. Maar meneer Heerma, toch even, want in uw verkiezingsprogramma, althans dat van het CDA, staat dat werkloze 60-plussers die veel vrijwilligerswerk doen niet meer hoeven te solliciteren. Zou je dan ook niet wat coulanter moeten zijn tegenover bijstandsgerechtigden onder de 60 bijvoorbeeld?
Nou, u maait weer het gras van mijn voeten weg.
Oh, neem me niet kwalijk.
Wat ik wilde adresseren. Want van alle groepen die de wethouder Vliegendhart nu aansnijdt, van mensen die in de bijstand niet aan de slag komen, is dit nou net de groep die aanhaalt waarvan ik, en ook in ons verkiezingsprogramma, zeggen ja. Als je 60-plusser bent en je suf solliciteert, terwijl je ook vrijwilligerswerk zou kunnen doen,
daar bent u het eens met Vliegendhart.
Dat is nou net de categorie waar ik het er wel mee eens ben.
Het is
maar,
fijn.
Nogmaals, Amsterdam zegt dat 2/3 van de bijstandsgerechtigden niet aan het werk zou kunnen komen. En mijn stelling blijft, en ook daar hebben we scherpe wetgeving voor liggen, daar is ook een aanzienlijk deel wat niet opgegeven zou moeten worden, maar bijvoorbeeld ook de taal niet spreekt. En dat vereist een andere inzet van de gemeente dan accepteren dat ze niet aan de slag komen.
Dat heeft u gezegd. Toch even meneer Vliegertraat, want het gaat goed. Dus in Amsterdam, het beleid van u zegt het aantal bijstandsgerechtigden neemt af. Waarom wil u dan meer geld?
Nou, het probleem is dat we dit jaar elk jaar een verdeelmodel hebben over hoeveel bijstandsgerechtigden we hebben en hoeveel geld elke gemeente krijgt. En je ziet dat de grote steden, dus zowel Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, ondanks het beleid dat ze voeren, en dat beleid is heel divers, allemaal grote tekorten hebben. En dan komt het gewoon omdat het model niet functioneert. Dat zegt niet alleen de G4, de grote vier gemeenten, maar dat zegt ook bijvoorbeeld de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Die zegt dat ongeveer 150 miljoen komen die steden in dat model tekort. En ik vind dat een model moet doen waarvoor het bedoeld is, namelijk het geld op een eerlijke manier over die gemeentes.
Want het is niet zo succesvol, dat beleid van nu, dat u zegt dat heb ik niet meer nodig.
Nee, als het idee is van het verdeelmodel, is dat je de gelden die je uit het Rijk geeft aan de gemeente om de bijstandsuitkeringen te betalen, dat elke gemeente daar genoeg aan heeft. En daar zit een prikkelwerking in om extra uitstroom te realiseren. Nou, daar kun je over discussiëren of dat nou heel erg gewenst is. Maar ik weet één ding zeker. Collega Struivenberg in Rotterdam doe diametraal het tegenovergestelde van wat ik doe. En toch is de staatssecretaris gelukt om op dit dossier Amsterdam en Rotterdam naast elkaar te krijgen om te vertellen dat dit model niet deugt. En ik denk, de staatssecretaris zou daar gewoon naar moeten luisteren.
Er komen mensen langs. U heeft uitnodigingen uitgestuurd. Dus nee, we gaan kijken wat het resultaat van is, mevrouw Vermeij. Even over dat plan waar we het al over hadden. Het nieuwe plan waar meneer Vliegertraat ook zo blij mee is, van PvdA en D66. Daarin staat ook bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering zouden maximaal €200 per maand moeten mogen bij. Dat is nu, hè? Dat mag maximaal dat 200 per maand. Maar ze zeggen, je moet eigenlijk de helft van wat je verdient zou je moeten kunnen houden. Ja. Goed plan?
Nou, ik vind het goed dat je kunt bijverdienen. Ik denk namelijk ook dat als je dat namelijk zelf initieert, dat dat uiteindelijk leidt tot je eigen activering en tot werk. Maar niet ongelimiteerd. Dus of dat nou precies de helft moet zijn of iets minder. Want
het mag meer.
Nee, want ik zeg wel even, afgelopen week heb ik veel bedrijven bezocht in aanloop naar de begroting sociale zaken. Ik was bij een schildersbedrijf. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een jonge jongen op minimumloon 40 uur in de week op de stijgers daar de dupe van is. Omdat we een bijverdienende regeling hebben gemaakt. Dus dat
het mag niet ten koste gaan van de echte banen.
Nee, zeker niet. Maar tegelijkertijd vind ik een overheid. Niemand, ga ik er dan maar even vanuit, zit helemaal voor zijn plezier in die bijstand. En ik geloof er echt in dat de meeste mensen daar zo snel als mogelijk
weer uitzetten. Dus goed dat ze meer mogen bijverdienen. Meneer Hermen?
Ik denk dat mevrouw Vermeij precies adresseert waarom dit niet een goed voorstel is. Wat er namelijk gaat gebeuren zijn twee dingen. Eén, het signaal dat mensen in de bijstand er beter aan doen om bij te verdienen dan aan de slag te gaan. En je krijgt dus echt concurrentie voor mensen die de hele week hard werken op minimumloon.
Laat me even afmaken.
Je krijgt dus concurrentie voor mensen die op het minimumloon zitten, die het signaal krijgen dat als ze in de bijstand zouden zitten en bij zouden verdienen, dat ze meer over zouden houden. Het enige wat je zou kunnen doen, en het woord experimenten is hier al gevallen, is kijken als gemeente, en die mogelijkheid hebben gemeentes ook, of er manieren zijn om binnen zo'n experiment te kijken of je met bepaalde prikkels om een eerste stap te gaan zitten om te werken. Zeker. Om een baan te krijgen. Maar dan alleen maar gericht op uitstroom.
Meneer Vliegertraat.
Structureel zeggen, je mag bijverdienen in de bijstand is niet echt goed. Verkeerd.
Nu ga ik even mevrouw Vermeij helpen. Want,
u wisselt fijn tussen CDA.
Ja, dat heb ik zo met dat college waar ik ook mee te maken heb. Dus dat schip hier is linksom en rechtsom.
Dit keer geeft mevrouw Vermeij gelijk.
Dit geeft mevrouw Vermeij gelijk. Want het pleidooi van D66 en de Partij van de Arbeid is niet om ongelimiteerd overal maar bij te laten verdienen. Ik vond het stuk van Frank Kalshoven vandaag in de Volkskrant heel mooi. Die ook omschrijft dat er twee groepen zijn eigenlijk in de bijstand. Een groep voor wie de weg naar de arbeidsmarkt echt heel lang is en heel groot is. En voor wie dat iets wat bij kunnen verdienen wel een stimulans is om dat te doen waar de heer Heerma van zei dat het zo belangrijk is. Namelijk in beweging komen.
Ja, maar u zegt het is niet onbeperkt, maar je mag dat maximaal 2 jaar, begrijp ik. Ja. Maar ja, dan heb je na 2 jaar toch weer hetzelfde probleem. Dan krijgen ze toch weer de armoedeval, zoals het heet, want dan stopt het. En ineens.
Maar omdat over 2 jaar je mogelijk een nieuw probleem hebt, zou het niet zo moeten zijn dat je vandaag niks doet aan de uitzichtloze situatie die mensen nu hebben. En daarom ben ik er erg voor dat.
En zeker laten we er ook maar hier eens kijken of het kan werken. Stel dat die uitstroom wel op gang komt, wat de heer Heerma zegt, wat ik natuurlijk ook van harte hoop, want daarvoor is het ook echt bedoeld.
Ja.
Dan kunnen we met z'n allen ook concluderen dat het misschien wel werkt. We doen hetzelfde op het terrein van arbeidsmarktdiscriminatie. ook een aantal experimenten uitvoeren. Ik ben daar erg groot voorstander van dat we op dit soort vlakken kijken. Wat werkt er?
Probeer het. Wat werkt er niet?
Ja. Probeer het uit. Zeker niet ongelimiteerd, niet in hoogte en niet in tijd. En echt gericht op uitstroom, daar ben ik het
en niet ter verdringing van echte banen. Goed, dan als we het over verdringing hebben. Minister Lodewijk Asscher, is het een doorn in het oog dat bedrijven die met buitenlandse werknemers Nederlandse cao's ontduiken? Daar maakt hij echt vaak een punt van. Hij heeft geprobeerd in Brussel de Europese regels aangepast te krijgen. Helaas zonder gewenst resultaat. Want, mevrouw Vermeij?
Nou ja,
dat komt nog?
Nou, zeker, er komen ook nog wel onderhandelingen.
Ja, er wordt aan alle kanten geroepen.
Luister kan niet zien wat er hier nu gebeurt. Nee. Maar er gaan allemaal vingers omhoog. Ja. Nee, maar rond die detacheringsrichtlijn gaat er zeker een discussie plaatsvinden.
Meneer Heerma, ja, CDA.
Ik ben eerder in deze uitzending heel kritisch geweest over wat Asscher gedaan heeft op de arbeidsmarkt. Maar ondanks dat ik oppositiepartij ben, wil ik op dit punt echt mijn steun uitspreken. Asscher heeft het lef gehad om in het begin van deze kabinetsperiode de knuppel in het hoenderhok te gooien wat betreft de oneerlijke concurrentie die er binnen de regels plaatsvindt, gewoon omdat Oost-Europese medewerkers goedkoper zijn binnen de regels dan Nederlandse. Dat leidt tot hele schrijnende positie, gevolgen op de arbeidsmarkt, oneerlijke concurrentie.
Mensen ik denk
die
dat iedereen het daarover eens is, maar het gaat erom dat er geen resultaat is. Dus
Het feit dat hij moreel dat standpunt ingenomen dat moet veranderen, dat vind ik te prijzen.
Ja.
En daarbij geldt, het heeft in Brussel vooralsnog niet tot resultaat geleid, maar het is wel meer op de agenda gekomen de afgelopen jaar. En het besef is groeiende, ook in andere Europese landen, dat dit echt moet veranderen.
Maar hoe dan? Want Asscher heeft zelfs gezegd, ja, als het niet lukt, als we het niet voor elkaar krijgen, dan moeten we misschien zelfs gaan nadenken om het vrije verkeer van mensen en goederen stop te zetten. Ja, bent u daartoe bereid, meneer Heerma?
Nee, ik vind dat en dat heeft Samson, dit is geuit in de lijsttrekkersstrijd van de PvdA, heeft terecht gezegd dat dit een beetje goedkoop was van Asscher om dat zo te roepen. Waar ik het over heb, is zijn inzet om die detacheringsrichtlijn. Dat is
daar bent u het eens. Goed, meneer
Vliegenbaard. Om die aangepast te krijgen, dat is echt nodig.
Maar het zit natuurlijk wel des poedels kern. Want de essentie van het Europese verdrag is dat er vrij verkeer is van personen. Dus als je loopt eigenlijk in Brussel, dit keer niet tegen Samson, maar tegen Timmermans op. Die kernwaarde van de Europese Unie naar buiten aan het uitventen is. En ik denk dat dat echt een serieus probleem is. Want ik ben het met Asscher eens. We zouden de grenzen moeten sluiten tegen verdringing. Dat is echt
de SP zegt al wel heel lang dat je dat vrije verkeer misschien stil moet leggen.
In inzicht naar de SP is toegekomen. Als je nou ook nog de inzet effectief zou doen in Brussel, zouden we twee spijkers.
Ja, dan toch even praktisch. Want hoe gaat u dat doen? Want dan komt die Roemeense chauffeur aan de Nederlandse grens. Dan moet hij zijn auto uit en dan moet er een Nederlandse chauffeur op of zo? Ja,
dan moet er gelden dat die Roemeense chauffeur op zijn minst gewoon het salaris zou verdienen wat een Nederlandse chauffeur ook zou moeten verdienen. En dat
met
is waarop geconcurreerd.
En een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
En daar wordt op geconcurreerd. En het zijn uiteindelijk de transportbedrijven die aangepakt moeten worden, die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en daardoor oneerlijke te
en die op Cyprus zitten.
En daar moeten we palen en perken zetten. Kijk, en dan zie ik mevrouw van mij weer moeilijk kijken. Nee. Want als we de kern gaan aanpakken, dan huivert toch de Partij van de Arbeid.
Mevrouw van mij.
Nee, maar ik kijk zo omdat als je het weer helemaal naar die werkgevers schuift. Ik spreek ook een hoop werkgevers die echt last hebben. Die goede werkgevers hebben er gewoon enorm veel last van. En worden bijna gedwongen om het niet goed te doen.
Maar wat is er tegen wat
met regelgeving?
Maar even af. Ik vind iedereen is hier collega van elkaar. Of je nou wie je nou ook bent. Maar wel tegen hetzelfde salaris. Tegen dezelfde sociale zekerheid.
Ja, maar dat zijn meneer Vliegenbaard ook toch?
En dat zou je ook een strijd in Brussel kunnen laten zijn. En daar ben ik dan een groot voorstander van. Omdat op die weg te bewandelen. Je ziet overigens dat beeld kantelt. De detachering is jaren geleden afgesproken met steun van bazen en bonden in der tijd in Brussel. Ja,
helaas zonder steun van de Oost-Europese landen.
En al die partijen komen daar nu op terug.
Gelooft u erin, meneer Vliegenbaard? Het gaat, Heerma en mevrouw Vermeij hebben er allebei hoop in. Het gaat lukken.
Nee, ik denk dat je dan echt heel hard op de kern van het Europese project trapt. Dat je dan ook echt zou moeten zeggen, je stelt paal en perk aan het vrije verkeer van personen. Dat is denk ik uiteindelijk ook goed voor de Polen en de Roemenen. Want als we hier in Oost-Polen komt, ziet hoe ontvolkt het daar de afgelopen jaren is geworden. Uiteindelijk is het solidaire karakter van Europa staat onder druk door dit soort constructies. En dan zeg ik ook tegen mevrouw van mij, goede werkgevers zouden beschermd worden door goede regelgeving tegen die werkgevers die hun onderneming naar Cyprus hebben verhuisd en daar vanuit oneerlijke concurrentie betrachten. En allerlei Nederlandse,
maar ook Amsterdammers. Het is voor de goede werkgevers goed. Het is zelfs voor de Polen en de Roemenen zelf ook beter, zegt
hij. Op lange termijn ook voor hen goed. En het is goed voor de Nederlandse werkzoekenden die nu verdrongen worden.
We hebben niet voor niets een wet aanpak schijnconstructies deze periode gelanceerd.
Ja, over het doel bent u het eens, niet over de manier om het te bereiken. Laten we het over de arbeidsmarkt hebben. Ja, het kabinet natuurlijk zegt, het gaat eindelijk wat beter. Hè. De werkloosheid daalt. Er zijn minder werklozen in Nederland. Maar de vraag ja, die je ons daarbij misschien moet stellen is, komt dat nou inderdaad door het kabinetsbeleid? Of komt dat, we hadden het er eerder over, door de aantrekkende economie, mevrouw Vermeij?
Ja, ik zeg allebei. Je hebt natuurlijk ook een klimaat nodig waarbij die economie aantrekt. Dat is zeker gebeurd. Als je nou zegt, creëert de overheid banen? Nou, dat is niet zo. We hebben overigens wel sectorplannen gelanceerd voor een echt best wel, ga ik tegen de heer Heerma zeggen, beperkt bedrag gezien de mate van de crisis waarin we in hebben gezeten. Ik denk overigens dat het ontzettend goed is voor dit land dat dit kabinet zo lang en zo stabiel heeft gezeten. Ik denk dat dat geholpen heeft.
Ja, nee, maar goed, we gaan het even over de economie en over het aantrekken. Komen de banen door de overheid, meneer Vliegenhout?
De banen komen niet door de overheid. Sterker nog, de ING, en dat is echt niet het wetenschappelijk bureau van mijn politieke partij, heeft geconcludeerd dat het Nederlandse beleid juist daartoe heeft geleid dat er meer banen zijn verdwenen door te hard te hebben.
Een hele korte reactie
voorop,
van
we lopen voorop in Europa.
We zitten aan het eind van de uitzending, bijna dus een hele korte reactie van meneer Heerma.
Het grote probleem is dat de scheiding tussen vast en flex groter is geworden de afgelopen jaren en dat het kabinet niets gedaan heeft om dat tegen te gaan.
Kijk, dat is lekker kort. Dank u wel daarvoor, meneer Heerma. Dank alle drie natuurlijk voor uw bijdrage. Roos Vermeij, Pieter Heerma, Arjen Vliegendhart. Dit was Kamerbreed. Kees Boman is er volgende week weer. Techniek Jimmy van der Beek, Roelien Aksen, Martijn van der Kooi en Iva Linge, redactie. Er was ook nog cameraregie. U kunt Kamerbreed ook altijd zien. En die werd uitgevoerd door Kim Kammendijk. Zoals gezegd, volgende week gewoon weer Kees Boman met Kamerbreed. En zo direct het vervolg op Radio 1. Blijft u luisteren. Dank voor het luisteren.
NPO Radio 1.
Het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn is van zijn hand.
Spraakmakende architectuur maakt een discussie los.
En ook het Chassé Theater in Breda, het toenmalige muziekcentrum Vredenburg en nog veel meer prachtige architectuur.
Je kunt dus met architectuur uitdrukken dat je graag de verheffing van iedereen wilt.
Deze week in Radio Doc, de vernieuwer.
Maar je kunt je ook opstellen door te zeggen, ja, er is geen geld meer te verdienen. Ik maak liever een paleis voor iemand die veel geld heeft.
Morgenavond om 9 uur een radioportret van architect Herman Hertzberger.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Kiest u ook voor Lean? Volg dan de online training Active Lean Yellow Belt bij Management Book. Voordelig, efficiënt en met accreditatie. Kijk op managementboek.nl/lean.
Jij bepaalt de toekomst, want jij kunt nu kiezen wie de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ga nu naar pvda.nl en laat horen die stem. Hartelijke groet, Gerdy Verbeet.
Dit is de voicemail van Maarten. Ik ben er even, tenminste, kan even niet opnemen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Angela.
Even helemaal out of office. Right now in Curaçao. Geen kantoor te bekennen, alleen maar blauwe zee. Geen bedrijf, maar de Christoffelberg. Avondspits? Snorkelen. Surf naar curaçao.com en knijp er eens lekker tussenuit.
Sinterklaas. De tijd waarin we traditioneel zo'n 75 euro besteden aan elkaars geluk. Maar hoe zit dat nou precies met geld en geluk? Uit onderzoek blijkt dat geld pas echt waarde krijgt als je er iets goeds mee doet. En dat doet ASN Bank. Wij zetten ons al sinds 1960 actief in voor mens, dier en natuur. Voor hetzelfde geld bankier je dus duurzaam, met als bonus een goed gevoel. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.
In 1985 brengt Mikhail Gorbachev hoop in de Sovjet-Unie. Maar in 1991 is de glans van zijn politiek van glasnost en perestroika. Conservatieven doen een poging tot een staatsgreep. Drie spannende dagen rollen tanks door Moskou. Andere tijden over het einde van de Sovjet-Unie. Vanavond 21:50, NPO 2.
Open nu een betaalrekening bij ASN Bank, dan zijn de eerste 6 maanden gratis. Dat geldt natuurlijk ook voor ZZP'ers. Bekijk de voorwaarden op asnbank.nl.